Welkom bij de Orde van de Tijd. Vandaag wilde ik het hebben over het begrip bewustzijn. Op de indexpagina van deze site staat participatieplatform voor een alternatief tijdbewustzijn. Al eerder bespraken we dat er dus verschillende manieren zijn om met de tijd om te gaan. En dat er een natuurlijk bewustzijn van de tijd is en een cultureel bewustzijn van de tijd is. En dat is een fundamenteel onderscheid waar we deze site op baseren. Maar het begrip bewustzijn, wat houdt dat nou eigenlijk in? Wat is nu eigenlijk dit bewustzijn? Bewustzijn houdt altijd een verschil in. Anders is er niet een object dat kan worden waargenomen. Er moet dus een subject zijn, een zelf, en er moet dus een wereld zijn als we over bewustzijn willen spreken. Dit is een tweedeling die in de wetenschap niet zonder meer aanvaard wordt, omdat men niet altijd een tweedeling wil maken tussen het subject en het object. In de wetenschap zegt men wel eens van ja, we zijn gewoon een verzameling atomen die gemotiveerd zijn om te eten en van daaruit waarnemen en actief zijn. Maar de tweedeling tussen een zelf dat losstaat van de wereld wordt niet zonder meer aanvaard. Nee, je bent dat zelf is een deel van de wereld zelf. Dat zelf is één met de wereld. De wereld is gewoon een zelfbewust iets. Iets wat zichzelf waarneemt en naar zichzelf kan streven als een vorm van voedsel of als een vorm van zelfverwerkelijking in de zin van een ideaal wat je nastreeft. Dus het wordt een beetje verwarrend zo als we het begrip bewustzijn proberen los te koppelen van die tweevoudigheid van een subject, een persoon die je zelf bent, en de wereld die je waarneemt. Dit hele verhaal over het verschil tussen wetenschappelijke visies die de wereld als één geheel willen zien, inclusief de persoon en het subject, en visies die dat tweevoudig zien, dat wordt weergegeven in wat wij dan de cultuur noemen. He, dus als we het over bewustzijn hebben, hebben we dus de getuige, het zelf, de ziel, de persoon aan de ene kant en de wereld, datgene wat we waarnemen aan de andere kant. En dan is er ook een derde instantie die daarin bemiddelt. He, er is tussen het zelf en die wereld is er dus een soort van cultuur, een soort wereld van kennis, die daar dus het onderscheid van definieert. Dus we hebben een bepaalde vorm van bewustzijn. En dat wordt dan vastgelegd in boeken, in manieren van denken, in benaderingen. Bewustzijn is in de filognosie ook wel bekend als een essentieel onderdeel van wat we God noemen. God in de filognosie, als in de liefde voor de kennis die we op deze site verdedigen. God in de filognosie is een geheel dat collectief bestaat uit kennis, uit bewustzijn, uit gelukzaligheid en uit eeuwigheid. Dat zijn de drie fundamentele kenmerken van God als we het filognostisch bezien. Dus bewustzijn in die zin is ingebed tussen een zekere begrip van duurzaamheid, van continuïteit en gelijkvormigheid, en een begrip van harmonie, gelukzaligheid, tevredenheid, welbehagen. Dit is een fundamenteel aspect waarbij je zou kunnen zeggen van nou oké, er is sprake van bewustzijn als we enerzijds dat zelf aanvaarden, hè, dat steeds hetzelfde is, per definitie. En ook dat kenmerk van die eeuwigheid heeft, dat het niet verandert, dat het niet sterft en ook niet geboren wordt, maar steeds aanwezig is als een voortdurende basis van dat bewustzijn. Het ik ben mij bewust, het zelf is zich bewust. Ik ben mij bewust van de wereld, ik kan mij ook bewust zijn van mijzelf. Ja, ik kan die aandacht kan ik naar buiten richten of naar binnen richten. En dat gericht zijn, dat bepaalt in hoeverre we spreken van gelukzaligheid of welbehagen of onbehagen. Als we naar binnen kijken, dan zien we die eenvormigheid van het zelf. En dat is, vormt een basis van het geluk. Omdat je dan bevrijd bent van de strijd, van de tegenstellingen die in de wereld te ervaren is. Ja, als je kijkt in de politiek of als je kijkt gewoon zoals dieren met elkaar omgaan, dan heerst daar een zekere strijd om het voortbestaan. Er is een belangenstrijd ook die overeenkomt met de strijd tussen dieren in de natuur voor hun voedsel. De ene politieke partij probeert de andere te verdringen. En dat is een vorm van ellende waar we niet zonder meer gelukkig mee zijn. Als we dan het geluk zoeken, keren wij ons min of meer af van die strijd. En kijken we naar binnen, naar dat zelf, naar die eeuwigheid die tegenover die strijdigheid staat. En komen dan ook tot de conclusie, tot de ontdekking zelfs, dat als we het van binnen als een eenheid zien, dat we dan die op een andere manier tegen die strijd in de wereld, die in de wereld bestaat, aan gaan kijken. In de materiële wereld is er lijden, hè? Is er dus strijd, maar er is ook harmonie in de materiële wereld. Het is niet zonder meer in strijd, er is ook orde in de wereld. Nou, dat begrip van orde is ook een bron van geluk. Hè? Want daar vinden we zekerheid in en ook continuïteit. En dat herkennen we dan ook als een deel van dat zelf, wat continu is, wat niet verandert. Er is ook orde in de wereld die niet echt verandert. Dus hoe delen we dat in? Hè, we hebben dus allerlei verschillende visies. We hebben een bepaalde orde in de wereld. En we hebben onszelf en God, waar we op een bepaalde manier over nadenken in die drie termen die we genoemd hebben. Dus hoe zit het nou met die wereld? Hè? Als we naar de wereld kijken, wat zien we dan? Traditioneel, hè, volgens de oude school, wordt de wereld ingedeeld in een aantal basiselementen. Als we om ons heen kijken, zien we basiselementen. Die basiselementen die bestaan eigenlijk uit materie. Je ziet vaste dingen van vaste stof. En dat noemt men het aarde-element. Dat zijn allemaal transformaties van de aarde. Je kan bijvoorbeeld uit de aarde kan je goud halen en je kan uit de aarde ijzer halen. En in de aarde groeien planten die ook een soort omvorming van die aarde vormen. En dat is dus een basiselement, het tastbare materiële wat we aarde noemen. Daar staat tegenover dat er ook een iets is wat geen aarde is en wat we lucht noemen. Er is dus aarde en lucht. Lucht is wat tussen de materiële dingen van de aarde zit. Dan is er nog een derde element. En dat is het vuurelement. Er is niet alleen aarde en lucht. Er is ook een zon die in de hemel hangt. En sterren die licht geven. En die een vorm van vuur zijn. En als de bliksem inslaat, dan zien we dat ook als een vonk. Als een element van vuur. Dus er is een bepaalde energie die we niet lucht noemen, die we niet aarde noemen, maar die we vuur noemen. En die een bepaald proces inhoudt, hè, waarbij dingen verbranden, waarbij dingen opgaan in hitte. Dus dat is een apart element in de natuur die we zien. Dan hebben we dus drie elementen, aarde, lucht en vuur. En er is nog een vierde element, wat eigenlijk het tegenovergestelde is van dat vuur. Het is geen aarde, hè, want het is niet vast. Het is geen lucht, want het is niet leeg. En het is ook niet van vuur. Het is het tegenovergestelde van vuur. Dat element noemen we het waterelement. Wij bestaan voor, als mensen, bestaan voor 80% uit water. Dus als we om ons heen kijken op de aarde, zien we dus ook dat er wolken in de lucht hangen. Hè. De lucht is niet leeg en er hangen ook geen stenen in de lucht. Nee, dat zijn wolken. Dat is waterdamp. We kennen water in verschillende vormen, als ijs, als vloeibaar water, zoals in de zee. En we hebben dus wolken, waarbij waterdamp is. Dus water kunnen wij niet zonder leven. Wij bestaan voor 80% uit water. En je zou kunnen zeggen, ja, we zijn een soort geëlektrificeerd water, water met een vonkje vuur erin. Met een bepaalde energie erin, waarmee we de materie, de aarde element, het aarde element dat we eten, verbranden. En zo is dat dan energie en kunnen we ons bewegen. Dus als we over onze materiële werkelijkheid nadenken, denken we na in termen van deze vier basiselementen: water, aarde, lucht en vuur. Maar er is nog een vijfde element. En dat is het element dat de orde eigenlijk vertegenwoordigt van al deze materiële bestaansvormen. Waaronder wij zelf, ons lichaam. De planeet, de zon, de ster, die bal van vuur. De lucht. Wij weten dat de lucht bijvoorbeeld een atmosfeer is. Dat iets is wat we inademen, een soort soep van stikstof en zuurstof. En daar zit een bepaalde orde in de materie. We zien dat de zon regelmatig opkomt en ondergaat. We zien dat de maan dan weer vol is en dan weer half is en dan weer nieuw is. Daar zit een bepaalde orde in. En die orde, onze site heet ook de orde van de tijd. Het is dus een heel belangrijk element. Dat idee van orde wordt bepaald door een bepaalde kracht. Hè. Dus soms zeggen ze tegen God, ja, God is een kracht. Ik geloof wel, heel veel mensen geloven wel in iets. Hè. Of je nou God noemt of niet. Er is een bepaald soort kracht die bepaalt dat alles op zijn plaats is. Dat de zon opkomt en weer ondergaat. En dat de maan van gedaante verwisselt. Goed, die orde die noemen we het krachtveld, hè? Simpel gezegd. Hè, de ster en de maan, en de sterren en de maan, die staan, blijven allemaal op hun plaats staan. Hè? Ook al draait het allemaal rond, ook de sterren trouwens, hè, die lijken niet te bewegen, maar die zijn wel degelijk in beweging. Hè? We weten inmiddels, sedert de vorige eeuw, begin van de 20e eeuw, hebben we ontdekt dat de sterren dus ook een zekere orde hebben. Dat noemen we het sterrenstelsel. Dat de sterren ook rond bewegen, net zoals de aarde rond beweegt en de maan rond beweegt rondom de zon, die twee. Beweegt de zon zelf ook weer samen met andere sterren rondom een centraal punt. Dat we het midden van de Melkweg noemen. En dat tezamen een sterrenstelsel vormt. Dus er is dus orde. En die orde, dat krachtveld, dat die orde bepaalt, dat noemen we de ether. Wij zijn zelf bepaald door die kracht. De integriteit van onze eigen persoon, onze eigen persoonlijke aanwezigheid, is een soort van krachtveld, een soort van integriteit. Het hele universum is een krachtveld, wordt bepaald door een krachtveld, dat we gewoon de ether noemen. Dit krachtveld, Dat op basis van zwaartekracht, hè, zo noemen de natuurkundigen het, op basis van zwaartekracht, alles bij elkaar houdt. Dit krachtveld noemen wij de ether. En dit is het vijfde element. We hebben dus die vier elementen die we zo makkelijk voor ons zien. Dus lucht, water, aarde en vuur. Maar er is ook een vijfde element. En dat is de ether. Dat is het eigenlijk verbindende element. Het krachtveld dat alles, de orde van alle dingen bepaalt. En als we dus puur naar deze elementen kijken en vragen van oké, wanneer spreken we dan van bewustzijn? Dan zou je kunnen zeggen van oké, dat krachtveld vormt de basis van ons bewustzijn. Op basis van dat krachtveld, op basis van de ether, spreken wij van een integriteit. Spreken wij van onszelf als zijnde personen, als zijnde wezens van God, als zijnde wezens van kennis, gelukzaligheid en eeuwigheid. De ziel wordt niet oud, het lichaam wordt oud. Die basis blijft steeds hetzelfde. Nou, die basis is heel nauw verbonden met dat krachtveld, met dat element van de ether dat overal in doordringt, dat alles omvat. Dat is alomtegenwoordig, is van alle kennis, is van de gelukzaligheid. Is dus heel dicht of vrijwel identiek aan het etherbegrip. En dat klopt ook. Als we in de Hindoe-geschriften lezen, als we in de Bhagavata Purana lezen bijvoorbeeld, dat is de Krishna-bijbel, de Hindoe's hebben ook bijbels, 18 zelfs, maar dit is het belangrijkste bijbelverhalenboek dat de Hindoe's hebben. En in dat boek staat dat Vishnu, de god van het behoud, gelijk staat aan de ether. Of de ether moet gezien worden als de vertegenwoordiging van Vishnu, als de presentatie en de representatie van de werkelijkheid van Vishnu. Dus de ether zelf staat heel dicht bij ons begrip van God. Wij bestaan als in onszelf bewustzijn, als wezens van een etherische kwaliteit, van een bepaalde integriteit. Dus puur op basis van de elementen die we in de natuur zien, kunnen we spreken van bewustzijn als een relatie tussen dat etherelement en die overige elementen. Die werking, dat krachtveld dat dus een bepaalde invloed uitoefent op de materie, en het water en de lucht en het vuur, dat geeft bewustzijn. Dat is een integriteit die een bepaalde subjectiviteit inhoudt, maar tegelijkertijd ook een bepaalde orde in de objectieve wereld. Op basis van een materialistische levensvisie kan je zeggen van oké, het zelf is leeg, daar zit niks in en de wereld is vol van conflict. En dan hebben we dus een niet onwaarheid gezegd, want het zelf op zich is natuurlijk leeg. En de wereld op zich is natuurlijk alleen maar een verzameling van atomen die een beetje samengeklonterd zijn. Maar dat is dus een reductionistische manier van denken waarbij je het etherelement, dat verbindende element, dus totaal over het hoofd ziet. Er zijn zelfs vele natuurkundigen die beweren dat de ether niet bestaat, omdat het niet zo makkelijk experimenteel is aan te tonen. Maar je hoeft het ook helemaal niet experimenteel aan te tonen, want als je dus gewoon de ether snapt als het krachtveld van de zwaartekracht, het krachtveld dat planeten en sterren en manen bij elkaar houdt, dan is het bewijs van de ether heel makkelijk geleverd. De ether is gewoon concreet aanwezig als het krachtveld dat zich toont als de orde van de tijd. De orde van de zon en de maan die rondbewegen. Dus de zon die opkomt bewijst dat de ether bestaat. De maan die vol is en dan weer nieuw is, bewijst dat de ether bestaat. Het is gewoon een kwestie van definitie, van hoe we over dat etherbegrip nadenken. Dus in de klassieke filosofie, en ook in veel religies, geldt dus dit etherelement als een basiselement waarzonder wij niet kunnen denken en leven over onszelf als personen die bewust zijn, ons bewust zijn van de wereld om ons heen. Het bewustzijn op deze site plaatsen wij tegenover een cultureel bewustzijn dat minder bekend is met die ether. Als we kijken naar de tijd zoals we die in de samenleving hanteren, is dat een tijd die niet meer is gebaseerd op de beweging van de zon en de maan, maar die een tijd die een eigen leven is gaan leiden. Een tijd die gereduceerd is, hè, die reductionistisch is opgezet, waarvan de dynamiek verdwenen is. Een tijd waarin wij niet meer schrikkelen. Een tijd die eigenlijk puur lineair, als een soort lineaal wordt gehanteerd, in brokjes van seconden en minuten en dagen, die verder betekenisloos zijn, net zo min als de streepjes op een lineaal betekenis hebben. Je kan centimeters hebben of inches hebben, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Het is gewoon een lineaire indeling van vaste afstanden. Zo wordt de tijd vaak gezien. Maar dat is dus een reductionistisch begrip van de tijd. Want als we uitgaan van het etherbegrip, als we dus dat verbindende element van het krachtveld van de ruimte, van het zwaartekrachtveld wat in de ruimte zijn werking doet, als we daar rekening mee houden, dan krijgen we dus een orde van de tijd die dynamisch is. Hè, waarbij we merken van hey, de dagen zijn niet allemaal even lang, want de baan die wij rondom de zon beschrijven is niet perfect cirkelvormig. En de aarde staat ook niet perfect loodrecht. Door die scheve aardas en die niet cirkelvormige baan rondom de zon is er dynamiek. Hè, en zijn we dus veel beter bewust van de eigenlijke orde van de tijd, van het universum, en verkeren we beter in overeenstemming met de wetten van de natuur. Het gereduceerde tijdbewustzijn dat we cultureel hanteren is dus definitief een andere kwaliteit van bewustzijn dan het bewustzijn van de natuurlijke orde van de tijd en de ether waarop wij ons stabiele zelfbewustzijn baseren. Op basis van het tijdbewustzijn van de reductionistische benadering, die gewoon letterlijk tabellen in de prullenbak gooit, en wat ook eigenlijk niet wetenschappelijk kan worden genoemd, omdat het gewoon allerlei feiten ontkent en de complexiteit van de natuur ontkent. Op basis van dat bewustzijn zijn we vervreemd. Spreken we van vervreemding? Hebben we slechts een gereduceerd idee van de tijd? Er is alleen maar een lineair idee van de tijd. En de orde van de tijd, ach, dat bepalen we zelf. Want het verbindende element, de orde ervan, de ordening ervan in het krachtveld van de ether, ja, dat wordt ontkend. Omdat we dat experimenteel niet kunnen aantonen. Wat dus ook niet noodzakelijk is, omdat je het zo kan zien. Maar dat is dus het punt wat we op deze site maken. De orde van de tijd is een bewustzijnskwestie. Het bewustzijn van de ether in relatie tot de natuur, die spreekt van een cycliciteit met allerlei patronen die door natuurwetten worden bepaald en waaruit wij als op een wetenschappelijke manier onze zekerheid ontlenen. En daar tegenover een cultureel bewustzijn van de tijd dat vol met ontkenning en conflicten en vervreemding zit, en wat een gereduceerd idee van de werkelijkheid is waarin wij ons niet lekker voelen, omdat het gewoon niet beantwoord aan wat we zien, voor ons zien, in de beweging in de van de zon en de maan bijvoorbeeld. Maar omdat het ook niet overeenkomt met wat wij de definitie van God noemen, van gelukzaligheid, eeuwigheid en bewustzijn. Dus dat is de nadruk die ik in deze site leg op het begrip bewustzijn. Het verschil tussen die twee, dat is wat ons de keuze geeft en wat ons gelegenheid geeft om een betere leven te leiden. En dat is wat ik wou willen zeggen op deze site. En dat is wat ik wou zeggen voor vandaag. Ik dank u voor uw aandacht.